Vanmiddag opnieuw een livestreamprogramma. En nu gaan we het hebben over de gaven van de Heilige Geest. En ik vind het heel fijn om eerst met jullie te bidden. Hemelse Vader, trouwe God, barmhartige Vader. We komen bij u omdat we met Petrus willen zeggen, tot wie zullen we anders heen gaan? U, Heer Jezus, u hebt de woorden van het eeuwige leven. U bent de bron van het leven, zegt de psalmist. En in uw licht zien wij het licht. En we komen daarom opnieuw om onze geest, om ons denken aan u over te geven. Ik die hier sta in deze studio, maar ook de mensen die thuis verbonden zijn, die misschien in de huiskamer zitten of op een slaapkamer en meekijken. Ik wil bidden dat we op dit moment onze gedachten, onze aandacht opnieuw in uw handen leggen. En dat we, zoals we, als we zo dadelijk uw woord gaan openen en nadenken over dat, ja, toch wel belangrijke en ook wel moeilijke thema, de gaven van de Heilige Geest, dat u ons door uw geest zal leiden. Zodat we gaan zien welke plek ieder mag innemen in het lichaam van Jezus Christus. En welke roeping u over ons leven hebt gelegd. Ik dank u voor deze morgen. Ik dank u voor broeder Arjan, die hier naartoe gekomen is om een boodschap te delen. Ik bid dat u hem ook weer veilig thuis zal brengen, nu hij onderweg naar huis is. Dat u hem zal zegenen, ook in de bediening die hij heeft, ook juist op het internet. Ik wil bidden voor de momenten die we gehad hebben vanmiddag, als we gebeden hebben samen, dat dat echt bemoedigend is geweest, ook voor de studenten. En ik bid dat het misschien ook een mooie start is geweest. We weten niet hoe lang deze situatie nog duurt, maar om elkaar van tijd tot tijd, ja, zo ook op het internet, via Zoom of via andere manieren te ontmoeten en met elkaar te bidden. Lieve Vader, we zien vanmiddag naar u uit en verlangen ernaar dat u ook tot onze harten zal spreken. In Jezus' naam, amen. Goed, het vervolg van deze middag, hoe ziet dat eruit? Ik wil nu een boodschap geven over de gaven van de Heilige Geest. Ik wil eerst daar een stuk introductie geven en daarna iets over de context waarin gaven functioneren. En uiteindelijk komen bij welke gaven zijn er. En dan uiteindelijk afsluiten met hoe kun jij je gaven herkennen, ontwikkelen en ook inzetten onder leiding van de Heilige Geest en ten dienste van het lichaam van Christus. Er is ook gelegenheid om een vraag te spreken. Ik zal een wat langere boodschap brengen. Het is nu bijna 2:50. Als ik hier sta, ik zal een wat langere boodschap brengen over de gaven van de Heilige Geest. En daarna zullen we 1 of 2 liederen luisteren. En daarna wil ik ook ingaan op vragen die via de live chat gesteld kunnen worden. Ik heb die live chat ook bij me, dus ik probeer er dan op een goede manier antwoord op te geven. Ik heb ook een PowerPoint. Die krijgen jullie van tijd tot tijd ook in het scherm te zien. En ik heb het thema genoemd gaven en bedieningen van de Heilige Geest, waar we vandaag over nadenken. Ook ik had een aantal stellingen. Stel dat je hier gezeten zou hebben, dan zou ik het heel leuk gevonden hebben als je daar eens over nagedacht had. 4 stellingen die ergens denk ik wel onze gedachten kunnen bepalen. 5 stellingen zelfs. Geestelijke gaven zijn voor geestelijke leiders. Of eigenlijk had ik misschien moeten zeggen, geestelijke gaven zijn alleen voor geestelijke leiders. Is dat zo? Geestelijke gaven waren alleen voor de handelingentijd. Is dat zo? Hoe zie jij dat? Een derde persoonlijke vraag. Ik heb zicht op mijn geestelijke gaven. Ik weet ergens wat God mij heeft toevertrouwd en wat ik in het lichaam van Christus kan inzetten. Geestelijke gaven, 4, horen bij je persoonlijkheid. Maken ze onderdeel uit van je talenten, je natuurlijke bekwaamheden. Kan je dat zo zeggen of is dat bijbels gesproken niet juist? Geestelijke gaven zeggen iets over je geestelijke volwassenheid. Is dat zo? Als je je gaven ontwikkeld hebt en inzet, of als je erg geestelijk begaafd bent, je hebt een opvallende gave, zegt dat per definitie iets over je volwassenheid? Nou, het zijn vragen die ik ook gedurende deze lezing deze middag wil bespreken. Laat ik beginnen met een introductie. En dat zijn een aantal opmerkingen die ik wil maken. Het is een beetje veel tekst, maar ik denk als je meeleest dat je het kan volgen. Ik wil het ook wat toelichten. Een waarheid die denk ik heel belangrijk is, dat iedere christen, iedere persoon die door geloof in Jezus Christus opnieuw geboren is, de Heilige Geest heeft ontvangen, daar hebben we het vanmorgen over gehad, de Heilige Geest is in je komen wonen. Iedere christen heeft bij zijn wedergeboorte één of meerdere geestelijke gaven ontvangen. We hebben het dan niet over de persoon van de Heilige Geest. Dat is ook wel de gave, enkelvoud van de Heilige Geest. De grote gave, hij die in ons woont. Maar het gaat hier over gaven. In het Grieks charismata genoemd. Ik kom daar zo nog op terug. Daar komt trouwens ook het woord vandaan, charismatische christenen. Ze staan bekend om het feit dat ze een nadruk leggen op de geestesgaven. De definitie van een geestesgave is een door de Heilige Geest in ons bewerkte bekwaamheid en is ons gegeven tot opbouw van de gemeente. Je zou kunnen zeggen, vanmorgen sprak Arjan over de vrucht van de geest, Galaten 5 vers 22, het karakter van Jezus Christus in ons, wat ontzettend belangrijk is. Gaat het bij vrucht van de geest om dat karakter van Jezus, ergens om het doel van het geestelijk leven, namelijk dat we al meer op hem gaan lijken. Je zou geestelijke gaven kunnen zien als gereedschappen, tools, om het lichaam van Christus te dienen. De Bijbel, derde opmerking als introductie, de Bijbel geeft verschillende lijsten met geestelijke gaven. Je vindt die bijvoorbeeld in 1 Korinthe 12, is denk ik het bekendste hoofdstuk. Romeinen 12, Efeze 4 en ook in 1 Korinthe 7 vind je nog een aantal geestelijke gaven. Ik denk dat we die niet allemaal vanmiddag kunnen bespreken. Ik heb afgelopen week hierover lesgegeven op Gospel Mission. Toen zijn we met 4 morgens hebben we eigenlijk hiermee kunnen vullen. Dus ik heb niet de illusie dat we vanmiddag alle gaven kunnen bespreken. Ik wil je overigens wel het materiaal toesturen, zodat je ook echt iedere gave wat verder kunt uitzoeken. Nou, die lijsten, we komen er vanmiddag wel over te spreken, over welke lijsten zijn er nu en welke soort gaven vinden we daar, zijn belangrijk. Want dat zijn eigenlijk de verschillende gereedschappen in de gereedschapskist die aan de gelovigen, aan de gemeente, zijn toevertrouwd. En ik denk dat het van belang is, dat is ook een beetje het doel van deze middag, al is deze middag eigenlijk maar een soort startschot. Het doel is dat iedere christen leert om zijn gaven te ontdekken, vervolgens te ontwikkelen, je zou kunnen zeggen te beheren en in te zetten in het lichaam van Christus. En ik wil met jou naar één centrale tekst gaan in 1 Petrus 4. En dat vind ik misschien wel een van de mooiste teksten over de geestelijke gaven. 1 Petrus 4, blader even met mij mee, waar staat, ik heb hem trouwens ook hier in de dia staan, waar staat, Petrus zegt daar, laat ieder de anderen dienen met de genadegave, charismata, dus zo'n gereedschap. Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Ik wil daar een aantal elementen uithalen, die denk ik heel belangrijk zijn, die eigenlijk een soort overzicht vormen van wat een christen moet weten over geestelijke gaven. Het eerste element is dit. Laat ieder, heel belangrijk, iedere christen, ieder die opnieuw geboren is, is geroepen om zijn gaven in te zetten. Ieder. Er is onder het nieuwe verbond, met de uitstorting van de Heilige Geest, een nieuwe situatie ontstaan. Onder het oude verbond had je Mozes. Hij was de gezalfde leider, zou je kunnen zeggen. Hij had de gaven gekregen om het volk te leiden. En je had het volk. En het volk moest gewoon de leider, de gezalfde leider, volgen. Met andere woorden, je had de geestelijken en je had de leken. De mensen die de verantwoordelijkheid droegen en de mensen die gewoon volgden. Onder het nieuwe verbond, en dat is het kenmerkende van het nieuwe verbond, is er echt iets veranderd. Namelijk, daar heeft ieder die de Heer Jezus toebehoort een gave ontvangen. En is ieder geroepen om die gave in te zetten. Daardoor krijg je echt het beeld van het lichaam. Het lichaam wat functioneert, omdat ieder die in het lichaam is zijn gaven inzet. Of je nu leider bent van de gemeente, of je nu ouderling of oudste bent, of niet oudste, allen zijn geroepen hun gaven in te zetten. Peter zegt, laat ieder, en dat is het geheim van het nieuwe verbond. Dat werd wel genoemd het priesterschap van alle gelovigen. Laat ik hier gelijk een actuele toepassing maken. Ik denk dat dit een geheim is wat niet veel begrepen wordt. In veel kerken, nou neem even de traditionele kerken, zie je toch dat de leiders het werk doen en dat het volk, de mensen, als het ware zitten, misschien gewoon een kerkbank verslijten, ik bedoel dat niet oneerbiedig, en denken, ja, het werk wordt gedaan door de gezalfde leiders, de aangestelde leiders. Maar dat is niet het lichaam van de nieuwtestamentische gemeente, zoals het Nieuwe Testament dat beschrijft. Lees bijvoorbeeld 1 Korinthe 14, waar allen, Paulus heeft het daar over de gaven van profetie, hij zegt, allen kunnen profeteren en allen kunnen bemoedigd worden. 1 Korinthe 14. Laat ieder. We kunnen niet lui zijn. We kunnen niet het werk overlaten aan anderen. Wij zijn geroepen om de gaven die God ons gegeven heeft in te zetten. Oké, tweede. Peter zegt, laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Je bent geroepen niet om die gaven voor jezelf te gebruiken. Niet om met die gaven te showen. Maar je bent geroepen om ermee te dienen. Dienen is het prachtig uitgelegd. Als je zegt, je moet onder de ander komen. De ander is, zoals Filippenzen 2 zegt, belangrijker dan jouzelf. Die gave, en misschien denk je, welke gave heb ik dan? Nou, daar komen we straks nog op. Maar die gave, dat is belangrijk, is er voor de ander. Ik zou hier weer willen verwijzen naar 1 Korinthe 14. Waar Paulus betoogt, die gaven zijn er niet om je eigen geestelijkheid mee te etaleren of om mee te showen. Maar ze zijn er om de ander mee op te bouwen. Iemand zei ooit, prachtig, gaven, geestelijke gaven zijn geen toys, geen speeltjes, maar tools, instrumentarium om het werk in het lichaam van Christus te doen, om te dienen. Het vierde, die gave die je ontvangen hebt, of het nu een gave van dienstbetoon is, of een gave van ontferming, of een gave van vrijgevigheid, of een gave van onderwijs, of een gave van evangelisatie, of een gave van bemoediging, ik noem er maar een paar, er zijn er nog veel meer, die heb je ontvangen als een genadegave. En dat is iets moois. Waarom heeft God jou bijvoorbeeld de gave van evangelisatie gegeven? Niet op grond van enige verdienste van jouw kant. Het is een genadegave. Dat is eigenlijk dubbel op, hè? Genade betekent free gift. En dan komt nog het woord gave. Het is een free gift, cadeau, zou je kunnen zeggen. Je hebt het helemaal op grond van genade ontvangen. Daarom kun je ook niet pronken met een gave. Het is puur iets wat God jou in de wedergeboorte heeft gegeven. En Petrus zegt nog een keer, je hebt hem ontvangen. Dat is eigenlijk driedubbel op. Een genade, gift, cadeau, ontvangen. Het komt bij God vandaan en hij geeft het aan ons. Om het in te zetten, om de ander te dienen. Wat geweldig. Heb je hier wel eens over nagedacht, broeder, zuster? God die almachtig is, die met één vingerknip de gemeente tot voltooiing kan brengen. God die niets of niemand nodig heeft, zegt de Bijbel. Hij kan al het werk doen. Denk aan het scheppingswerk in 6 dagen. Hij sprak en het was er. God heeft ervoor gekozen om met de mens samen te werken. En mensen, zoals jij en ik, ieder, zegt deze tekst, te betrekken in het werk van het Koninkrijk van God. En ik ben daar echt heel enthousiast over. Ik vind dat zo mooi. Als we de genade, de redding in de Heer Jezus hebben leren kennen. Nou, Arjan zei het vanmorgen, dan hebben we niet een ticket naar de hemel. We zitten niet in een stoeltjeslift naar de hemel. Maar God zegt, ik laat jou op aarde. Ik maak je deel van het lichaam van Christus. Ik doop je in het lichaam van Christus. 1 Korinthe 12. Je bent daar onderdeel van. op een organische manier. Je bent door de Heilige Geest met Christus en met de gelovigen verbonden, wereldwijd, met alle gelovigen, maar in bijzonder met de gelovigen in je plaatselijke gemeente, die ook de Heilige Geest hebben ontvangen. En ik ga jullie, zegt God, gebruiken tot opbouw van mijn gemeente. Ik wil met mensen samenwerken. En ik laat ze daarin niet alleen. Ik kom als Heilige Geest in hen wonen. De vervulling met de Geest, de inwoning van de Geest. Maar ik begenadig ze ook met gaven, met instrumentarium, met bekwaamheden om te doen wat ze moeten doen. Indrukwekkend. Wat een geweldig mooi concept heeft God bedacht. Wat is het doel ervan? Van deze samenwerking tussen God, die de Heilige Geest schenkt, die geestelijke gaven geeft aan geredde mensen. Wat is het doel ervan? Nou, tweeledig. Eén is dat het lichaam van Christus groeit. Dat we gaan dienen, zoals 1 Petrus 4 vers 10 zegt. Maar het tweede is, als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Vers 11, 1 Petrus 4. Als iemand dient, dan uit kracht die God verleent. Zodat, en nu komt het doel, God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid toe tot in alle eeuwigheid. God is bezig zichzelf te verheerlijken. Ik heb het vroeger wel eens moeilijk gevonden. Als een mens dat van zichzelf zegt, hè, dat je jezelf verheerlijkt, dan ben je eigenlijk een egoïst of misschien zelfs een narcist. Maar als God zichzelf verheerlijkt, God die de bron van goedheid is, de bron van volmaaktheid, van heiligheid, maar ook van genade en barmhartigheid, daar is iedereen goed mee. Als God zichzelf verheerlijkt, als hij zijn heerlijkheid in deze wereld tentoonspreidt. Nou, jouw gave, of het nu dienstbetoon is, of het nu vrijgevigheid is, of het nu wonderbaarlijke gaven zijn die God je heeft toevertrouwd, je bent er voor bestemd om God te verheerlijken en het lichaam van Christus te dienen. Dit is een belangrijk vers. Nog een keer. Je mag de ander dienen met de genadegaven zoals God je die gegeven heeft. Als een goede beheerder, als een goede rentmeester van de veelsoortige genade van God. Veelsoortig betekent eigenlijk, het is een waaier van gaven. Zoals je met, als je naar de schilderszaak gaat, naar de verfwinkel, en je krijgt zo'n kleurenwaaier. Zo is het eigenlijk met die geestelijke gaven. Allerlei soorten gaven die God geeft aan wie hij wil. Ik ga verder. Gaven die horen in het lichaam. Ik zou het heel mooi vinden als je met mij beladert naar Efeze hoofdstuk 4. Efeze hoofdstuk 4. Ik ga dat niet helemaal lezen. Ik heb hier in de PowerPoint staan, en dat kun je dan voor jezelf wel eens doen, Efeze 4 vers 1 tot 16... daar vind je de beschrijving van de gemeente als lichaam. Het zal de meeste van jullie bekend zijn dat Paulus heel veel beelden voor de gemeente gebruikt. Soms spreekt hij over een kudde, een herder. De andere keer over een bruid en een bruidegom. Hij spreekt over een heilig priesterschap. En hij spreekt, er zijn nog veel meer beelden, hij spreekt bijvoorbeeld ook over de gemeente als een lichaam. Ik vind dat zelf het mooiste beeld. Want het maakt iets prachtigs duidelijk. Wat is er zo uniek aan een lichaam? Nou, een lichaam is geen organisatie. Kijk naar je eigen lichaam, of als je in het scherm kijkt, kijk naar mijn lichaam. Er is heel veel organisatie in mijn lichaam. Er zijn heel veel dingen georganiseerd door de schepper. Allerlei processen die georganiseerd samenwerken. Maar het geheel is een organisme. Een organisme leeft. Beweegt, ontwikkelt, groeit. Een organisme wordt geboren. Dat is ook zo met een christen. Dat is ook zo met de gemeente als collectief. Het is geboren. Gods geest heeft het geboren doen worden. Toen jij tot wedergeboorte kwam, is er echt een geboorte geweest. Jouw geest die dood was, zegt Efeze 2 vers 1, die is tot leven gekomen. En er is organisch leven van de geest in jou uitgestort. Geweldig. Wat een genade. En daardoor is er iets tot leven gekomen. Je bent een geestelijke baby geworden. En de bedoeling is dat je gaat groeien. Paulus gebruikt dat beeld ook in de Efezebrief heel veel. Dat wij komen tot volwassenheid door groei. Dat is de bedoeling. Wij zijn een organisme. Het lichaam is geen organisatie. Een kerk bijvoorbeeld kun je niet organiseren. Een kerk moet geboren worden. Geestelijk leven kun je niet organiseren. Het moet geboren worden. Het moet van boven komen. Zo is het nog steeds. Moet ook met een lichaam, het moet vanaf boven geregeerd worden. Tweede, wat je van een lichaam kan leren, is het lichaam is afhankelijk van en onderdanig aan het hoofd. Dat is zo. Als je mijn hoofd eraf zou halen, dan functioneert het niet meer. Dan is het klaar. Dan is mijn lichaam, mijn armen, mijn benen, alles zijn niet meer bruikbaar. We spreken dan over een dood lichaam, over een lijk. Waarom? De aansturing vindt plaats vanuit het hoofd. Het hoofd is Jezus Christus. Wij zijn de leden, de lichaamsdelen, zou je kunnen zeggen. En het beeld van het lichaam maakt duidelijk dat mijn lichaam is onderdanig aan. Dat betekent volg de instructies van het hoofd. Als mijn arm beweegt, als mijn handen bewegen, dan is dat alleen maar omdat er vanuit mijn hersenen, vanuit mijn hoofd, signalen komen naar het lichaam. Dat maakt ons ook afhankelijk van het hoofd. Als het vanuit mijn hoofd niet meer functioneert, dan is mijn lichaam gehandicapt. Prachtig. 2C, je ziet het op de dia. Een lichaam maakt nog iets meer duidelijk. Dat er een eenheid is en een diversiteit. Wat bedoel ik daarmee? En het is wel goed om dat goed te volgen. Want het zijn mooie waarheden. Het zijn eigenlijk geheimenissen die je moet gaan zien. Die God gelegd heeft in dat beeld van het lichaam. Toen ik net hier binnenkwam lopen in het scherm en hier plaats nam achter de studio, toen heb jij misschien gedacht, oh, daar is Leander. Hoeveel kwamen er binnenlopen? 1. Dus 1 persoon kwam hier staan. Ik ben 1 persoon. Je ziet mij als een geheel, namelijk Leander. Maar ik besta, en dat geldt voor jou ook, uit duizenden lichaamsdelen. En toch is het 1 geheel. Je zei niet, hé, daar heb je zijn arm, en daar heb je zijn andere arm, daar heb je zijn been en zijn andere been. Het is 1 geheel. Hoewel vele leden, 1 lichaam. Nou, dat is van een menselijk lichaam al fenomenaal. Als je ziet hoe het samenwerkt, al die verschillende delen. Van je ogen, je oren, je neus, je mond, je handen, je spieren, je gewrichten. Ik ben geen bioloog, maar ik vind het indrukwekkend. Het kan alleen maar geschapen zijn door een machtige Heer. Maar het functioneert als een eenheid. Het functioneert als een eenheid. En toch heel divers. Als mijn hele lichaam zou bestaan uit armen, zou er geen geheel zijn. Zou er niet dit geheel zijn. Dat heeft God geweldig samengesteld. Zo ook in de gemeente. Verschillende leden, verschillende delen, maar het is bij elkaar 1 geheel. 1 lichaam. En weet je wat ook mooi is? Als het allemaal goed functioneert, dan kijk je, als er bijvoorbeeld een persoon, een lichaam binnenkomt, dan kijk je naar het hoofd. Waarschijnlijk als jij nu naar je scherm kijkt, dan ben je vooral gericht op mijn hoofd. Je kijkt minder wellicht naar mijn andere lichaamsdelen, mijn hoofd. Dat is eigenlijk het plaatje van de persoon. Dat hoort in het lichaam ook zo te zijn, in het lichaam van Christus. Dat alles functioneert en dat je het hoofd ziet. Als het goed functioneert in de gemeente van Jezus Christus, weet je wat de wereld dan ziet? Het hoofd. Jezus. Dat is de bedoeling. Dat is precies wat God wil. Dat wij Jezus vertegenwoordigen in deze wereld. Hoe gebeurt dat? Als het lichaam goed functioneert. Kijk, stel dat ik hier was binnengekomen met een grote spalk aan mijn arm. Omdat ik mijn arm heb gebroken. En ik zit in het gips of in de mitella. Dan zou jouw aandacht getrokken zijn naar mijn arm. Nou, dat is niet erg. Dat is ook niet altijd te voorkomen. Want de dingen, soms gebeuren, gaan er ook dingen mis. Ook in het lichaam van Christus. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. De bedoeling is dat je naar mijn hoofd kijkt. Want dat is eigenlijk het kanaal waardoor ik met jou communiceer. Mijn ogen, vooral, denk ik vooral ogen, hè, zijn eigenlijk de spiegels van de ziel. Daar kijk je elkaar mee aan. Dat geeft echte communicatie. Maar kom ik hier binnen, stel met een mank been en ik zou de hele tijd zo staan, of mijn arm in het gips, dan zou jouw aandacht daarna getrokken worden. Dat is met de gemeente ook zo. Als de gemeente niet functioneert. Dus er zijn lichaamsdelen die niet functioneren naar behoren. Bijvoorbeeld omdat er verdeeldheid is in het lichaam. Bijvoorbeeld omdat er ruzie is in het lichaam. Bijvoorbeeld omdat er dwaalleer is in het lichaam. Bijvoorbeeld omdat er lichaamsdelen zijn die zich niet in willen zetten. Die gehandicapt zijn. Dus één arm die niet wil bewegen. Wat gebeurt er dan? Dan gaat de wereld vooral oog krijgen voor de mankementen. En dat is iets, lieve broeder en zuster, waar wij ons over moeten verootmoedigen. Want daar hebben we als lichaam van Christus juist ook gefaald. Vaak hebben we de aandacht van het hoofd weggeleid naar het lichaam. Omdat het niet functioneerde zoals het behoorde. Maar mijn verlangen is dat ieder, ook jij, je gaven zo inzet dat het lichaam gezond functioneert en de wereld het hoofd ziet. Het hoofd Jezus Christus. Dat wordt beschreven in Efeze 4. Mooi, de eenheid en de diversiteit in de gemeente. Nou, in de eerste 6 versen, dat zijn denk ik voor jou ook wel bekende versen, roept Paulus op om in eenheid te wandelen. Hij zegt daar die woorden, je bent één lichaam, jullie zijn één geest, er is één Here, één geloof, vers 5, één doop, vers 6, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. De woorden buitelen over elkaar heen. Eén lichaam, één doop, één geest, één Heer, één Vader. Het lichaam is een eenheid. Maar vanaf vers 7 komt hij op een ander punt. Hij zegt, maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. En dan begint hij de diversiteit te beschrijven. Dus vers 1 tot 6 de eenheid. En vanaf vers 7 beschrijft hij de diversiteit. En dan begint hij over de geestelijke gaven. Hij zegt, het verschil zit daarin dat we allemaal verschillende gaven hebben ontvangen. Zoals de arm verschilt van de been en het oor verschilt van de mond. Daar, hoewel we een eenheid zijn, zijn we op zich, als je ons met elkaar vergelijkt, verschillend. En dat verschil zit hem in de geestelijke gaven. De geestelijke gaven bepaalt welke plek je in het lichaam hebt. Hoor je bij de voeten? Hoor je bij de buik? Hoor je bij de oren? Dan beschrijft hij vanaf vers 8 en 9 dat die geestelijke gaven door de Heer Jezus zijn verdiend. Die komen voort uit de overwinning van Jezus in zijn kruiswerk en zijn opstanding. En toen is hij uiteindelijk naar de hemel gevaren. Daar heeft Arjan vanmorgen over gesproken. 10 dagen na zijn hemelvaart heeft hij zijn geest uitgestort met de gaven van de geest. En dat werd op de Pinksterdag gelijk duidelijk, want ze spraken bijvoorbeeld in andere talen. Beeld van een geestesgave. En in vers 11 beschrijft hij dan dat hij sommigen gegeven heeft als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. En daar beschrijft hij een aantal gaven die aan de gemeente gegeven zijn. Hier koppelt hij het echt aan personen. Hij heeft het niet over een gave van evangelisatie, maar over evangelisten. Hij heeft het niet over herderschap, maar over herders. Dus er zijn mensen die hun gave in de gemeente zodanig ontwikkeld hebben dat ze eigenlijk een bediening worden in de gemeente. Als persoon worden ze een gave aan de gemeente. En dat is er, vers 12, om de heiligen toe te rusten. Daarom worden deze gaven in vers 11 ook wel toerustingsgaven genoemd. Die zijn aan het lichaam gegeven om de verdere gemeente toe te rusten. Het is prachtig om te zien dat bedoeld is om het lichaam toe te rusten tot dienstbetoon. Dus die gaven, ik kom daar zo nog even op, die evangelisten, die herders, die leraars, die profeten, die apostelen, die zijn gegeven om alle heiligen te leren te dienen. Toe te rusten tot dienstbetoon. Zodat het lichaam wordt opgebouwd. Daar gaat het om. Dat het lichaam gezond en sterk wordt. In vers 13 tot 15 beschrijft hij Hij zegt in vers 13, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man. Hier even een pauze. Wat is Gods verlangen? Dat het lichaam van Christus komt tot volwassenheid. Tot een volwassen man, een volgroeide man. Hij zegt zelfs, einde vers 13, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Broeder, zuster. Wat zijn Gods doelen hoog? God heeft een grote agenda. Hij wil dat het lichaam van Christus opgroeit, ik lees het maar voor, tot de grootte van de volheid van Christus. Je kan dat van een menselijk lichaam zeggen, hè? Op een gegeven moment is je lichaam volgroeid. 18, 19 jaar bent. Dan ben je op, zeg maar, op het toppunt van je kracht. Dan functioneert het in een gezonde situatie eigenlijk op de toppen van zijn kunnen. En God zegt, daar wil ik met het lichaam van Christus heen. Dat het lichaam vanuit het hoofd, vanuit de Heer Jezus, zo opgroeit tot volwassenheid, zodat het past bij de volwassenheid van Christus. Nou, vers 14 zegt, daardoor zullen we niet meer heen en weer geslingerd worden. Daardoor word je niet meer ingepakt door dwaling. Door iedere wind van leer die er is. Er is juist ook in deze tijd ontzettend veel dwaling. Hoe komt het dat we daar zo snel worden in meegesleurd? Het heeft te maken met onvolwassenheid. Ik denk ook dat het vaak te maken heeft met dat christen solistisch functioneren. Maar als de gemeente, ook de plaatselijke gemeente, als een body, als een lichaam functioneert, waarin ieder zijn plek heeft en ieder zijn gave inzet, dan komt de volwassenheid en worden we minder vatbaar voor dwaalleren en voor listige verleidingen. En dan groeien we, zegt vers 15, toe naar hem die het hoofd is. Er komt een steeds intensere eenheid tussen lichaam en hoofd. Is dat jouw verlangen? Voor jouw persoonlijk leven? Geweldig, daar hebben we het vanmorgen over gehad. Dat je steeds intiemer met God gaat wandelen. Steeds beter de signalen vanuit het hoofd van Christus door de Heilige Geest gaat verstaan. Voor jou persoonlijk. Maar je voelt wel aan, het gaat hier ook over het collectief van de gemeente. God heeft nooit bedoeld dat een gelovige alleen met God zou leven. God heeft hem in een collectief geplaatst. In het lichaam, in de gemeente. En dan eindigt hij met vers 16. Dat is een soort refrein. Hij zegt van hem uit, lees met me mee, vanuit Christus wordt het hele lichaam samengevoegd. Dus het hoofd zorgt dat het lichaam bijeen blijft. En bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Er zijn banden in het lichaam, gewrichten, zegt een andere vertaling, die het lichaam bij elkaar houden. Die gewrichten zouden wel eens kunnen wijzen op de toerustingsgaven van vers 11. Dat die herders en die leraars en die profeten gegeven zijn om als gewricht in het lichaam te functioneren. Om ondersteuning te geven. En dan komt het overeenkomstig de mate waarin ieder deel, ieder lichaamsdeel werkzaam is. Het lichaam, zegt Paulus, functioneert het best als ieder deel werkzaam is. Actief is. Zijn gave inzet. Beschikbaar is, meebeweegt in het lichaam. Als ik hier ga lopen, ik weet niet, misschien kom ik uit het beeld, maar ik functioneer lichamelijk, zeg maar, het best als alle lichaamsdelen meewerken. Mijn spieren, mijn gewrichten, mijn pezen, mijn banden. Vanuit het hoofd moet alles functioneren. En Paulus zegt, het lichaam van Christus komt tot volwassenheid, komt tot beweging als alle delen functioneren. Als ieder deel werkzaam is. En dat is mijn verlangen voor vanmiddag. Dat jij een werkzame lid zult zijn in het lichaam van Christus. Dat je beseft, ik kan het niet alleen. Ik ben diep afhankelijk van het hoofd allereerst. Maar ik ben ook afhankelijk van de andere lichaamsdelen. Wat is een hand zonder arm? Wat is een oog zonder oogkas? Wat is een vinger zonder hand? Het hoort bij elkaar. Ik heb God nodig, maar ik heb ook mijn broeders en zusters nodig. En ik vind dat de armoede van deze tijd. Het zegt iets, denk ik, ook van het verval in de gemeente. Ook van de eindtijd, dat er zoveel verdeeldheid is. Dat heel veel christenen geneigd zijn, helaas, om hun geestelijk leven te beschouwen als iets tussen God en mijzelf. Ik en mijn geestelijke groei. Ik en mijn verhouding met God. Maar dat is maar een deel van Paulus' verlangen. Natuurlijk verlangde hij dat mensen individueel tot geloof komen. Dat is ook een individuele zaak. Je komt niet tot geloof omdat je ouder een wedergeboren vader, moeder was. Het is een persoonlijke zaak. Maar vervolgens word je in het lichaam gedoopt. 1 Korinthe 12 vers 13. En heb je elkaar nodig om tot de volwassenheid te komen die op Gods agenda staat. Zodat het lichaam, hè, het laatste zinnetje, zo verkrijgt het lichaam zijn groei. Tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dat is de smeerolie. Dat we dat in liefde doen. Dit hoofdstuk, dat fascineert mij enorm. Want het is het groeimodel van de gemeente. En hier zie je dus dat die gaven die ik zo ga bespreken, niet op zich staan. Dat jij tools hebt ontvangen om daar jouw ding mee te doen, maar die staan ten dienste van het collectief, van het geheel. Vat je het? Ik hoop het. Ik hoop dat het overkomt en dat je dat inziet, dat het zo'n geweldig concept is wat God heeft bedacht. Ik moet snel verder, maar hier nog een dia met veel tekst. Wat ik even wil zeggen is, en daarbij noem ik ook wat dingen over die gaven, en dan gaan we meer naar de praktijk van de geestelijke gaven. Dat is dit. Het schenken en positioneren van gaven in het lichaam gebeurt volgens de soevereine wil van de drie enige God. Er staat op heel veel plaatsen, bijvoorbeeld, ik zal een tekst lezen in Romeinen 12 vers 3. Daar gaat het ook over geestelijke gaven. Daar zegt Paulus, door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. De gave die iedere gelovige heeft ontvangen, dat is gebeurd volgens de soevereine wil van God. 1 Korinthe 12 vers 7 zegt, die uitdeelt zoals hij wil. Belangrijk. Om tevreden te zijn met onze gaven, maar ook te beseffen, God heeft mij een plek in het lichaam gewezen en dat is gebeurd volgens de wil van God. Daar heeft God over nagedacht. Ik merk dat er in de gemeente soms best wat jaloezie is, hè, op het gebied van de gaven. Dat we naar elkaar zitten te kijken en dat die voet zegt, ik zou toch graag een hand zijn. En dat die vinger zegt, ik zou toch liever een voet zijn. Of die oor liever een oog zou willen zijn. Dan heb je te weinig begrepen, broeder, zuster, dat het volgens de soevereine wil van God is dat jij die plek hebt ingenomen. God heeft daarover nagedacht en je kunt dat aan hem overlaten. Zoals hij wil. En het is de bedoeling, tweede puntje, dat ieder lid dienstbaar is. Ieder lid is nodig en ieder lid is belangrijk voor de ander in het lichaam van Christus. Dat legt 1 Korinthe 12 uit. Als het oor zou zeggen, omdat ik oor ben, daarom ben ik niet nodig, waar zou het gehoor zijn? Ieder lichaamsdeel is nodig. Er is geen lichaamsdeel in het menselijk lichaam dat overbodig is. Zo ook in het lichaam van Christus. Iedereen is nodig. Derde, het is belangrijk dat we allemaal tevreden zijn met de plek die ons gegeven is. Ik heb daar net al iets over gezegd. En ten vierde, ieder lid behoort zijn gaven met ijver, trouw en voortreffelijkheid te ontwikkelen en in te zetten. Nou, ik hoop dat je daarvan overtuigd bent. Misschien heb je daar wel vragen over. Hoe werkt dat dan in mijn gemeente? Hoe zit dat? Nou, die mag je dan misschien zo wel stellen. Daar kunnen we ook nog wel over doorpraten. Maar de opdracht is helder. We zijn geroepen om onze gaven in te zetten. Want zo verkrijgt het lichaam zijn groei. In het Nieuwe Testament worden er verschillende woorden gegeven voor geestelijke gaven. Ik ga even terug naar het begrip geestelijke gaven. Ik noemde net al het begrip charismata, waar ons woord charismatisch van afgeleid is. En we hebben ook op de Bijbelschool verschillende achtergronden. Sommige komen misschien meer uit een evangelisch, CQ-charismatische kerk. Andere meer uit een reformatorische kerk. En je ziet dat verschillende kerkdenominaties zich met hun namen beroepen op bijvoorbeeld een bepaald standpunt. Denk aan baptisten die zich sterk liëren aan de doop. Charismatische christenen die zeggen, voor ons zijn de geestesgaven belangrijk. reformatorische christenen die onder andere zeggen, wij vinden de leer van de reformatie erg belangrijk. En alles wat bij de reformatie hoort, wat daar gebeurd is. Ik denk dat dat allemaal waardevolle elementen zijn, maar ik vind de namen toch ongelukkig. Om je te liëren, om je te verbinden aan één doctrine. Ik vind dat niet in de Bijbel. Het is zo, de situatie is zo. Ik stel het niet voor om dat nu allemaal ongedaan te maken. Maar we moeten oppassen dat we te snel gaan zeggen, ja, die charismatie, die hebben het altijd over geestelijke gaven. Of die reformatorische, die hebben het altijd over het woord. Of die baptisten, die hebben het altijd over de doop. Daarmee kunnen we ook elkaar in hokjes plaatsen en uiteindelijk elkaars harten niet meer bereiken. En ik hoop dat je bijvoorbeeld op de Bijbelschool echt hebt gemerkt dat dat als je elkaars hart gaat proeven, dat dat ook wegvalt. Ik werk zelf op de fulltime Bijbelschool. Daar ben ik door de week vooral echt actief. En daar zitten echt mensen uit verschillende achtergronden. Eigenlijk allerlei achtergronden, kerkelijke achtergronden. En wat ik zie is, als de eerste weken voorbij zijn, en ik zie dat ook op Philadelphia, is dat persoon A niet meer bij persoon B denkt aan het kerkgenootschap waar hij vandaan komt. Hans ziet Piet als Piet. En Margriet ziet Marian als Marian. Als een geliefd kind van God. Als iemand die in het lichaam van Christus een plaats heeft. In plaats van als de baptist of de reformatorische. Dat is heel belangrijk. Zo denk ik soms dat er door reformatorische of baptisten ook wel naar charismatische gekeken kan worden. En dat we eigenlijk een beetje allergisch zijn voor charismata. Voor de geestesgaven. Maar dan zou ik tegen jou willen zeggen, de Bijbel noemt die woorden. Welke woorden noemt de Bijbel voor geestesgaven? Ik zet ze hier alle vijf even in het scherm. Het Grieks vind ik totaal niet belangrijk. Maar wat wel belangrijk is, is dat je gaat zien dat de Bijbel daar verschillende woorden aan verbindt. Het eerste woord, als je je Bijbel voor je hebt, kan je het best even bladeren naar 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12. Daar zie je dat Paulus voor die geestesgaven telkens verschillende woorden gebruikt. En in het eerste vers zegt hij, wat nu de geestelijke gaven betreft. Daar staat letterlijk in het Grieks het woord pneumatikon. Dat betekent, het zijn geestelijke gereedschappen. Geestelijke gaven. Dat staat tegenover natuurlijke bekwaamheden. Ik kom daar zo nog op terug. Hoe hangt een natuurlijk talent, wat ook niet-christenen hebben, samen met een geestelijke gave? Nou, Paulus zegt, ik wil dat je het onderscheid ziet. Het zijn twee verschillende dingen. In de wedergeboorte heb je een geestelijk talent ontvangen. Te onderscheiden van een natuurlijk talent. In vers 4 gebruikt hij een volgend woord. Daar staat het woord charismaton. De tekst zegt, er is verscheidenheid van genadegaven. Dat woord maakt duidelijk dat een gave of gaven die jij ontvangen hebt, puur uit genade aan je gegeven zijn. Dat heeft niet met verdiensten te maken. Derde woord, vers 5, er is verscheidenheid van bedieningen. Hij gebruikt een synoniem voor geestelijke gaven. Hier zegt hij bedieningen. In het Grieks staat daar diakonion. Dat geeft ergens het karakter aan. Namelijk, geestelijke gaven zijn om anderen mee te dienen. Het vierde woord, vers 6, er is verscheidenheid van werkingen. Daar staat in het Grieks energematon. Dat betekent letterlijk energie komt er vrij. Je kan ook zeggen er komt in het uitoefenen van geestelijke gaven kracht vrij. Nou, lees het boek Handelingen. Er komt kracht vrij. Er is energie beschikbaar. Als iemand zijn geestelijke gave inzet, is dat niet alleen natuurlijk talent, maar er gebeurt iets in de geestelijke wereld. Er is geesteskracht. Je kan bijvoorbeeld denken aan iemand die de gave heeft om te prediken. Denk aan een Spurgeon of aan een evangelist als Charles Finney, maar ook hedendaagse mensen natuurlijk. Die als het woord van God gesproken werd, dat er niet alleen een natuurlijke indruk van mensen was dat ze dachten, wow, dat is een goede redenaar of dat is een kloppende boodschap. Maar dat er beslag was, noemen we dat wel. Dat mensen in hun geest geraakt werden omdat er kracht vrij kwam. Vrij kwam om geestelijk te veranderen en mensen tot bekering kwamen of tot nieuwe overgaven. Het laatste woord is vers 7. Ook een mooi woord wat Paulus gebruikt. Aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven. En het woord openbaring, er staat phanerosis. En dat betekent, het is iets wat de geest onthult. Wat de geest laat zien. Het is een karakter van een geestelijke gave die zichtbaar wordt. Het is iets onzichtbaars, het is geestelijk. Maar het wordt zichtbaar in het leven. Het wordt merkbaar. Denk bijvoorbeeld aan de discipelen die spraken in vreemde talen, die 120 in Handelingen 2. Dat werd zichtbaar. Er kwam energie vrij, maar het was ook een zichtbare kant van de werking van Gods geest. Nou, dan kom je bij de vraag, dat zei ik net al bij dat eerste woord, bij het woord pneumaticon. Wat is nu het verschil tussen een geestelijke gave en een natuurlijk talent? Nou, er is verschil. Anders zou Paulus gewoon kunnen zeggen in het Nieuwe Testament, joh, zet al je karaktereigenschappen, al je talenten die je in de schepping hebt meegekregen als mens, zet die in het Koninkrijk van God. Ik denk dat het goed is om die in te zetten. Onder bepaalde voorwaarden. Maar er is meer dan alleen natuurlijk talent nodig. In het Koninkrijk van God, en ik hoop dat je dit goed verstaat, het Koninkrijk van God is een geestelijk koninkrijk. Dat betekent dat er geestelijke gereedschappen en geestelijke krachten nodig zijn om het te bouwen. En daarom heeft God, en dat is dus niet overbodig, dat is geen luxe voor alleen geestelijk leiders, maar dat is voor iedereen die in het lichaam van Christus een plaats heeft. Daarom hebben we ook geestelijke gaven nodig. Anders, ja, oneerbiedig gezegd, komt het niet van de grond. Dan werken we alleen in het natuurlijke. Maar we moeten gaan zien dat het gaat om een geestelijk koninkrijk. Heel belangrijk. Nou, wat is het verschil? Er is dus een verschil, dat heb ik al gezegd. Tweede, een geestelijke gave kan wel aansluiten of overeenkomen met een natuurlijke bekwaamheid. Maar je moet het onderscheid goed maken. Nou, wat is nu een natuurlijke bekwaamheid of een natuurlijk talent? Dat ieder mens heeft, christen of geen christen. Ik zou willen zeggen, dat is een menselijke eigenschap die door natuurlijke invloeden en ontwikkeling tot stand komt. Bijvoorbeeld, je kan goed tekenen. Je kon dat al in groep 4, 5, 6 en je hebt dat ontwikkeld. Je bent daarmee aan de slag gegaan. Je hebt misschien vrienden en vriendinnen of ouders die ook graag tekenen. En op die manier ontwikkel je tekenvaardigheid. Of muziek. Je gaat ermee aan de slag, je bent muzikaal aangelegd en je ontwikkelt je muzikale vaardigheid. Een geestelijke gave wordt gegeven in de wedergeboorte. Ontvang je niet in de schepping, wordt geschonken in de wedergeboorte. Als je in het lichaam van Christus gedoopt wordt, dan ontvang je ook die geestelijke gave. Vaak aan het begin van je christelijke leven is het nog niet duidelijk. Zoals je ook bij een natuurlijke baby of een kleuter nog niet helemaal helder hebt van waar liggen nu zijn talenten. Mijn vrouw en ik, wij hebben kinderen in de basisschoolleeftijd. En de oudste zit nu in groep 5. En van hem beginnen we nu te zien van, hij is bijvoorbeeld meer bezig met taal dan met rekenen. Hij zal meer een alfa-type zijn, zoals dat wel zeggen, dan een beta-type, een wiskundig type. Hij houdt meer van Lego en binnenspelen dan van ravotten in het bos en in het zand. Dat ontwikkelt zich door de jaren heen, ga je dat zien. Dus met geestelijke gaven vaak ook wel zo. Sommigen die zijn direct vanaf de wedergeboorte krachtig aanwezig. Soms ontwikkelt het en moet je ook je gaven gaan ontdekken. Misschien zit je wel te luisteren en zeg je, als ik eerlijk ben, wat is een gave die God mij gegeven heeft? Nou, dat kan soms ook wel een tijd kosten om dat te gaan ontdekken. Ik heb daar een voorbeeld gegeven. Iemand die, laat ik even zeggen, voor zijn bekering docent was op een middelbare school of op een basisschool, komt tot geloof, is in het lichaam van Christus. En als je dan zou zeggen, nou, mooi, die kan ook heel goed gelijk de gemeente onderwijzen. Die heeft de gave van onderwijs of heeft de bediening, Efeze 4, van een leraar. Nou, je voelt bij mij aan, dat gaat te snel. Dat kun je niet overzetten. Dan zeg je dat zijn natuurlijk talent direct ook zijn geestelijke gave is. Dat gaat te snel. Er is namelijk meer nodig. Want het functioneert op een andere manier. Ik heb hier het voorbeeld van een directeur. Iemand die een bedrijf heeft en goed kan leiding geven. Een man die echt mensen aan kan sturen. Komt tot geloof, komt in de gemeente. Er is een vacature in de oudste raad, in de kerkenraad. En men zegt, ja, daar zit Klaas. Die heeft een groot bedrijf. Die weet wat manager is. Die moeten we in de kerkenraad hebben. Nou, dat is een verkeerde denkstap. Alsof natuurlijk talent hetzelfde is als een geestelijke gave. Zeker, wat hij in het natuurlijke geleerd heeft, kan heel goed bruikbaar zijn in het koninkrijk van God. Maar het functioneert in een heel andere atmosfeer. Het koninkrijk van God is een koninkrijk van dienen. In de wereld is het vaak heersen, zegt Jezus. Het koninkrijk van God is er een gerichtheid op de ander. In de wereld is er helaas vaak een gerichtheid op zelf. In het koninkrijk van God functioneren we onder gebed en in afhankelijkheid van God. In de wereld kan je prima met eigen kracht en eigen vermogen uit de voeten. Niemand zal jou verwijten in de wereld dat je te weinig bidt. Dat je te weinig afhankelijk stelt van God. In het koninkrijk van God is zelfverloochening een belangrijk principe. Het kruis in mijn leven, niet ik. Niet mijn gelijk, niet mijn inzicht, niet mijn visie. Maar ik moet leren om te luisteren naar wat die ander heeft te zeggen. Een leider in het bedrijfsleven, die wordt niet vreemd aangekeken als die zijn eigen visie doordrukt. Hij is tenslotte de baas, hij mag het zeggen. Hij mag heersen. Met andere woorden, het functioneert nogal op een andere manier. Het zijn verschillende koninkrijken. En daarom geestelijke gaven. Kan je dan niks met dat natuurlijk talent? Nou, je voelt aan, dat is de andere kant. Ik denk, natuurlijke talenten, die mogen we ook aan God aanbieden. Alleen, ze moeten eerst op het altaar komen. Eerst uit handen. Als jij goed muziek kan maken, wil nog niet zeggen dat jij in de gemeente de aangewezen persoon bent om de aanbidding te leiden. Dat claim je ook niet. Je zegt het niet, ja, ik heb conservatorium gedaan, ik kan piano spelen. Dat behoor ik te doen. Nee. Het is geen recht. We hebben geen rechten, we zijn slaven. Het is een voorrecht. Het is een privilege. Het is een gunst. En je legt het op het altaar. Heren, als u er gebruik van wil maken, ga uw gang. Als u het behaagt om iets van wat u mij als natuurlijk talent gegeven hebt, heren, hier ben ik, ga uw gang. Dat is mooi. En je leert die natuurlijke talenten onder gebed, in afhankelijkheid, in zelfverloochening, onder het kruis, om de ander te dienen, in te zetten, dan denk ik dat natuurlijke talenten en geestelijke gaven beide dienstbaar zijn in het koninkrijk van God. Ik wil, voordat ik een pauze maak, wil ik nog één punt maken. En dat is, hoe hangen nu specifieke gaven samen met algemene verantwoordelijkheden? Laat ik een gave noemen. Er is, Romeinen 12 zegt dat, een gave van bemoediging. Er zijn mensen in het lichaam van Christus die de gave hebben om anderen effectief te bemoedigen, aan te sporen, te vermanen, noem maar op. Dat is een prachtige gave. In de Bijbel zie je dat bijvoorbeeld Barnabas die gave had. Hij werd zelfs zo genoemd, de zoon van vertroosting. Iemand die dus die specifieke gave heeft en die plek heeft in het lichaam van Christus. Barnabas had die gave en bijvoorbeeld anderen hadden die gave niet. Tegelijkertijd zie je dat er in de Bijbel ook algemene oproepen staan. Bijvoorbeeld 1 Thessalonicenzen 5, ik dacht vers 11. Bemoedig elkaar en bouw de een de ander op. Hoe zit dat nu? Is dat dan alleen een opdracht voor Barnabas? En voor de bemoedigers? Of is dat voor ons allemaal? Nou, ik denk dat de Bijbel heel duidelijk spreekt over algemene verantwoordelijkheden die voor iedere christen gelden. En je ziet soms dat er een aantal christenen zijn in het lichaam die daar op dat terrein ook nog een specifieke geestelijke gave hebben. Dus als je het vergelijkt met mijn arm, maak maar even een beeld. Iedere christen is geroepen om te bemoedigen. Bemoedig elkaar. Dat geldt voor jou en voor mij, voor iedere christen. We zijn geroepen om op elkaar toe te zien en elkaar te bemoedigen. En er zijn er die zeg maar nog een verlengstuk hebben, dat is de geestelijke gave, en die hebben een specifieke bediening van bemoediging. Je ziet dat zij vaak geroepen worden om deze taak in te zetten. Dat ontslaat ons niet van algemene verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld, we zijn allemaal geroepen om te dienen. En er zijn mensen die hebben de gave van dienstbetoon. Nou, je kan niet zeggen, ja, sorry, ik kan de afwas niet doen. Of ik kan de stoelen niet rechtzetten. Of ik kan het gebouw niet gereed maken. Of ik kan de website niet beheren. Want ik ben niet geroepen tot dienstbetoon. Dat is niet mijn gave. Dat is iets te makkelijk. We zijn allemaal geroepen om te dienen. En je hebt er, die hebben een bijzondere gave ervoor. Dat is denk ik heel mooi. Er staat, bijvoorbeeld, ik noem een aantal voorbeelden. We zijn allemaal geroepen om God en elkaar lief te hebben. We zijn allemaal geroepen om discipelen te maken. En je vindt in de Bijbel, ik dacht 60 keer in het Nieuwe Testament en 40 keer in de brieven van Paulus, oproepen om elkaar dingen te bewijzen. En daar zou je een hele lijst van kunnen maken. Ik heb hier een aantal voorbeelden, maar heb elkaar lief. Ga elkaar voor een eerbetoon. Aanvaard elkaar. Wijs elkaar terecht. Enzovoort. Allemaal elkaar bedieningen die gelden voor iedere christen. Tot slot. Gaven en vrucht van de geest. Arjan heeft er vanmorgen wat over gezegd. Vrucht, je zou zeggen het doel, het karakter. Gaven, instrumentaria. Om het lichaam van Christus mee te dienen. Wat is er belangrijker? Ik denk dat je moet oppassen om ze tegen elkaar uit te spelen. Je ziet sommige christenen die zeggen, nee, wij gaan voor de vrucht van de geest. En dat ze daarmee de gaven links laten liggen. Of ander soort christenen die zeggen, wij zijn voor de gaven en de vrucht. Oké. We moeten leren om met twee woorden te spreken. Beide is belangrijk. En we moeten elkaar op dat punt ook respecteren. Ook als de een soms iets meer het accent op het een en de ander op het accent op het andere heeft. Ik denk dat dat belangrijk is, dat we elkaar daarin waarderen en ook respecteren. Tegelijkertijd, beide zijn belangrijk. De vrucht van de geest, betrekking op ons karakter. De gave van de geest, betrekking op onze dienst in het lichaam van Christus. Paulus heeft daar een stevige noot over gekraakt met de Korintiërs. En we gaan even pauzeren. Ik zou je gewoon eens ter verwerking deze vraag mee willen geven. Die twee Bijbelgedeelten die hier staan, waar Paulus zegt 1 Korinthe 1, vers 5 tot 7. Daar legt hij, dan prijst hij de gemeente van Korinthe en zegt, jullie zijn rijk geworden en er is geen genadegave die bij jullie niet functioneert. Met andere woorden, alle geestelijke gaven functioneerden in de gemeente van Korinthe. Je zou kunnen zeggen met recht een charismatische gemeente. In de Bijbelse zin van het woord. Paulus zegt daar geen lelijk woord over. Maar later dan eens 1, 2 bladzijden verder. Lees 1 Korinthe 3. De eerste 3 versen. Waar die eigenlijk een andere noot met hen kraakt. Hoe hangt dat nu met elkaar samen? Hoe zit dat? Gaven en liefde en volwassenheid. Nou, lees die versen die hier op het scherm staan. Ik heb nu een inleiding gegeven over de geestelijke gaven. En daar een soort platform voor gemaakt. Dingen die belangrijk zijn om te weten. Ze functioneren in het lichaam. Het is de bedoeling dat ieder ze inzet. Het is de bedoeling om ermee te dienen. En zo heb ik nog wat meer dingen genoemd. Ik wil straks, na de pauze, we luisteren hier 2 liederen. En na de pauze wil ik met jou even stilstaan bij de verschillende lijsten van gaven die je vindt in het Nieuwe Testament. Welke verschillende geestesgaven bespreekt de Bijbel? Dat kan je denk ik ook meer zicht geven op welke gaven ik heb. Daar wil ik dan wat over zeggen. En vervolgens wil ik ook een aantal vragen beantwoorden, als die er zijn, die mogelijk bij jou leven over geestelijke gaven. Het is nu, als ik goed kijk, 34. We gaan hier 2 liederen afspelen. En dan denk ik zo rond 3:15... schakelen we weer in en dan hebben we nog 3 kwartier met elkaar. Ik vertel nog wat over de lijsten met gaven en daarna bespreken we nog wat vragen. Ik zal danken. Hemelse Vader, wat een geweldig concept hebt u bedacht met het lichaam van Christus. Het is onbegrijpelijk hoe groots en hoe heerlijk dat in elkaar zit. En we zien dat u iedere persoon, iedere broeder of zuster, ook zij die nu meekijken, wil inschakelen in het Koninkrijk van God. Niemand kan zeggen, ik ben buitengesloten. Behalve wanneer we de Heer Jezus niet kennen. Dan horen we vandaag opnieuw de oproep. Kom tot Jezus Christus. Vlucht voor de komende toorn. En word deelgenoot van de Heilige. En dan zal u ons geestelijke gaven geven. En daarin roept u ons allemaal op om onze plek in te nemen. Om de ander te dienen en het lichaam tot volwassenheid te brengen. Heren, ik wil bidden dat iedere student en iedere broeder of zuster die is ingeschakeld, ook op dit moment zal zeggen, Heren, met wat u mij gegeven hebt, aan natuurlijke talenten en aan geestelijke gaven, ook al herken ik ze nog niet helemaal wellicht, ik wil mijzelf ter beschikking stellen. Ik wil meewerken aan dat grote bouwproject wat u doet. De volwassenwording van het lichaam van Christus. Om daarin een steunpilaar te zijn. Om daarin mijn gaven in te zetten. En zo mee te dienen in het lichaam van Christus. Vader, ontsluit de heerlijkheid daarvan. Laat ieder zien hoe heerlijk het is om met u daarin te mogen samenwerken. Onder het hoofd Jezus Christus. Tot opbouw van het geheel. Leid ons, ook als we nu twee liederen gaan luisteren. En straks ook in het vervolg. Als we nog wat in detail gaan kijken naar verschillende gaven in het Nieuwe Testament. En ook in eventuele vragenbespreking. We geven u de eer. Heer Jezus, het is er slechts omdat u bent gestorven. En omdat u bent opgestaan. Omdat u uw geest hebt uitgestort. Halleluja. Glorie voor uw naam. Amen.